Welkom bij deze Bikepacking Special, deel 1 van 2. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van de Chondo, Komoot en Shimano.
Beste vrienden van de show, vandaag nemen jullie mee op een bijzondere reis door het prachtige zuiden van Spanje. We spreken een doorgewinterde gravelaar en bikepacker en blikken terug op zijn tocht die hij samen met zijn maatje Bram ondernam door het adembenemende landschap van Andalusië. Start en finish in de stad Granada, bekend om zijn Moorse invloeden, stralende weer en heerlijke eten. Golvend over prachtige lange gravelpaden, door afwisselende natuur en met de nodige hoogtemeters. Van het bedwingen van kloven en bergen, afgelegen woestijnen en bossen, van het fietsen over oude spoorbruggen door donkere tunnels langs uitgestrekte olijfgaarden, rivieren en dorre vlaktes. Van lange klimmen, technische afdalingen en fantastische vergezichten. Van zwemmen in een stuwmeer, prikkeldraadversperringen, lopen over een hangbrug en van slapen in verlaten hotels onder de sterrenhemel en in een grottengevestigde bed and breakfast. Is dit dé perfecte en meest diverse en unieke Europese bikepacking trip om op je gravelbike of MTB te beleven? Wat inspireerde hem precies om naar deze afgelegen Andalusische woestijn en wilderige natuurparken te trekken? En welke tips en tricks mag je zeker niet missen om dit avontuur zelf tot een goed einde te brengen? We vragen het hem allemaal en meer. Daarom vandaag in de podcast van Pedaleurs, Erwin Sikkens over zijn bikepacking avontuur door het gravelparadijs van Europa.
Niels.
Ja?
Hij ging gewoon in één keer.
Ja, nou ja, één klein hiccupje.
Ja, één hiccupje. Nou ja, goed.
Die knip jij er wel uit.
Die knip ik eruit. Wat dacht je? Alles moet er gewoon gelijk in die hele intro?
Ja, ik denk, ik heb dat verhaal zitten lezen, dat reisverslag van hem. Maar niet te veel vooruitlopen. Maar nee. Ik heb er wel door geïnspireerd.
Echt waar?
Ja, zeker weten.
Heb jij nou zoiets van, hij komt natuurlijk op iemands bucketlist, ja, maar ook op die van jezelf?
Nee, nou, als ik dit zo zie en ik zou het kunnen, zou ik het zeker wel eens
Ja, want het belooft wat hoor. We hebben Erwin al eerder in de podcast gehad, toen het nog Het is Koers TV was. Maar goed, we volgen natuurlijk op de socials en ook vooral op Komoot. Maar daar zien we dingen voorbij komen, beelden.
Ja.
Jaloers maakt. Als je denkt van, hoe breng je gravel in beeld, dan is dit het voorbeeld. Dus
ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten toen ik dat reisverslag ging bekijken op Komoot. Maar ja. Echt vanaf de eerste foto. Het zijn ook echt allemaal foto's voor een magazine.
Het is goed gelukt.
Het is echt goed gelukt, ja. Absoluut.
Ja. Nou, niet te veel complimentjes doen, hoor. Nee, want ik zie Erwin, die begint bijna, hij is al bijna emotioneel, zie ik. Hij zit online, vanuit Arnhem komt hij. Wij zitten hier in de studio en we gaan vandaag eens eventjes dat verhaal bespreken met Erwin, maar natuurlijk meer. Niels,
ja.
Het is bijna einde van het jaar. Moeten natuurlijk nieuwe plannen gemaakt worden. Daar komen we zo meteen even op. Mm-hmm. Maar hoe is het verder?
Ja, voor buiten het kwakkelende qua lichamelijke ongemakken gaat het goed.
Ja, want je hebt nog steeds last van de val, hè?
Ik heb nog steeds last van die val, ja.
Ja.
Echt onverwacht ook wel. Ik had echt in de eerste weken daarna zoiets van, gaat alweer.
Mm-hmm.
Maar ik heb echt een terugslag gehad de afgelopen weken. Ja, zeker. Ik ben zelfs nog bij de fysio terechtgekomen, huisarts.
Nee, joh.
Serieus.
Oké, toch misschien een verwaarloosd hersenschudding.
Ja, daar heeft de huisarts het wel over. Ja, ik zelf denk dan van, Waar kun je dat aan zien? Maar goed.
Ja, dat betekent dat je hem heel makkelijk kunt verwaarlozen. Hè?
Ja, absoluut.
Nou ja, maar ik ben blij dat hier weer bij zit. Ja, dus het fietsen.
Nee, het fietsen is een klein beetje op een laag pitje komen te staan, helaas. Ja. Ik heb wel mijn hele Zwift setup klaarstaan op zolder. Maar op advies van de huisarts nog maar niet te veel inspanning.
Maar het komt wel dichterbij. Het moment
het komt wel echt absoluut dichterbij. Ja. Ik heb er al een keer op gezeten.
Dus, gewoon gezeten al.
Ja,
dat is een begin. Hè. Dat is een begin. Ja, je hoeft niet gelijk een uur te knallen. Je kunt gewoon een kwartiertje rustig fietsen natuurlijk.
Nee.
Als jij eerst weer binnen gaat fietsen in door season. Je bent nog niet echt een Zwift adept.
Ik heb het een paar keer al geprobeerd de afgelopen jaren, maar steeds niet echt doorgezet. Ook meestal omdat we gewoon nog steeds buiten blijven fietsen. Het wordt nu al steeds aantrekkelijker om binnen te gaan fietsen. Ook met het weer en ook omdat ons eigen groepje allemaal binnen fietst.
Ja, we rijden allemaal binnen. Ik heb laatst met Richard binnen gefietst.
Ja, zag ik.
Via FaceTime. Dat doet de buurman ook altijd. Ik denk, dat moet ik ook maar eens doen. We zijn samen de Alp opgereden. Ja. En niveauverschil is er uiteraard. Maar je kunt dus nu gewoon bij elkaar blijven als je meet-up doet. Dus dat is op zich heel gunstig.
Ja, precies.
Dus wij gaan met z'n vieren gaan wij binnenkort ook wat.
Ja, nee, dat lijkt me superleuk.
En dan kun je gewoon altijd aanhaken ongeacht het niveauverschil. Dus dat is alleen maar mooi.
Want ik zat nog sowieso wel een beetje met dat Zwift van hoe ga je het sociale toch nog een beetje erin brengen als je met vrienden fietst. Want ik heb wel wat zitten pielen met die app. Mm-hmm. Maar om daar nou op te fietsen en volle activiteit te gaan zitten typen en zo, dat zie ik niet echt gebeuren. Nee.
Oh.
Als jij zegt FaceTime, dat is heel
goed. Ja, nee, en chatten kan ook altijd. Maar ook binnen kun je gewoon party pacen, hè?
Nee, dat klopt. Dat is zeker waar.
Een term die Erwin vrij veel bezig. Dus er komen straks nog wat meer termen voorbij. Ik heb er even een paar opgeschreven.
Okay. We komen zo hebben we een bingo kaart?
We hebben nog geen bingo kaart, maar de bovenste rij krijgen we wel vol, denk ik. Goed, die jongens die gaan dus ook binnen rijden. We gaan binnenkort wel eens eventjes vertellen hoe dat allemaal verloop is.
Ja.
Je hebt als we het hebben over trainers, je hebt dan niet een, jij rijdt niet met een Wahoo Kicker, maar je rijdt met een Zwift Hub. Je hebt je gewoon hun aangeschaft.
Ja.
Daar heb jij wat tools op. Je hebt ook zo'n Zwift Play. Dat zijn die buttons met shifters.
Die gaming controllers zijn het bijna. Dus ik ben voor die Zwift Hub gegaan omdat ik heb die Wahoo Kicker ook geprobeerd en hartstikke top apparaat. Maar ik zocht eigenlijk gewoon iets eenvoudigs, plug and play. Beetje onderzoek naar gedaan en die kwam eigenlijk wel op zich al goed uit de bus, ook qua prijs. Ik denk, Zwift en Zwift. 1 en 1 is 2, dus het zal vast wel goed zijn.
Tuurlijk.
En daarbij ben ik wat accessoires gaan kopen als gadget freak natuurlijk.
Ja.
Dus ik ben hem volgens mij wel helemaal voorzien nu, want ik heb dus die Zwift Play, dus die controllers. Ik heb de Zwift Core, dus dat tandwiel. Eén tandwiel waarop je je ketting zet, waardoor je niet meer de hele cassette hoeft te wisselen.
Oh, handig.
Dus dat is echt wel ideaal. En dan kun je dus ook, zoals ze dat noemen, virtual schakelen.
Ja, virtueel schakelen. Ja. Oh, dat is mooi. Hey, dat betekent dus dat je ook binnen heel goed kunt trainen voor evenementen buiten. Hè? Ik heb dat ook wel eens gedaan. Ik zag laatst dat iemand van GCN, ken je dat? Network. Die had een uitdaging gedaan waarbij die, ik geloof, 1000 kilometer ging rijden achter elkaar door of zo lang mogelijk.
Ja.
En die had, vroegen mensen, hoe heb je nou getraind? Maar die had bijna alles binnen gedaan.
Ja, dat heb ik ook gezien. En eigenlijk viel dat trainingsprogramma nog best wel mee.
Ja.
En hij zei ook van...
Zou er nou iets kunnen zijn waarvoor jij zou kunnen gaan trainen voor volgend jaar? Indoor.
Ik verwacht dat er vast wel een uitdaging ligt ergens.
Ja? Want we zitten met Erwin zometeen. Die is vorig jaar in mei gaan fietsen.
Ja.
Zouden wij niet wat kunnen doen in mei?
Moet ik even de agenda erbij pakken. Maar ik denk dat ik rond Hemelvaart nog wel wat tijd vrij heb.
Zullen we gewoon een tipje van de sluier
oplichten? Ja, een klein tipje dan.
Ja, wij gaan volgend jaar in mei gaan we op fietsreis.
Ja.
Ik geloof dat Erwin die ook al een keer gedaan heeft, maar we gaan op de fiets naar Parijs.
Ik weet het.
En dat doen we niet alleen. Dat doen we met Fanny en Richard.
Ja.
De Shimano Gravel Tapes deel 2. De Arc de Triomftocht. Dus daar gaan jullie binnenkort meer over horen.
Ja. En dan in 2 dagen, geloof ik.
2 dagen, zeker. Jij in 2. Ja, wij doen in 4. Goed, volgens mij moeten we maar snel richting Erwin mee gaan.
Ja.
We zitten dus hier in de studio. En dan maken we altijd opnames of op locatie. En dan, we krijgen niet heel vaak rectificaties, maar ik heb er deze keer eentje gekregen.
Mm-hmm.
Want tijdens Dutch Masters of MTB had ik de mechanieke Maarten van KTM Halen gesproken. Bij Airbikes, geloof ik. En toen noemde ik hem eventjes de mechanieke.
Ja,
toen
kreeg
ik
al toen je het zei... Ja. Had ik al een klein vermoeden dat hij een rectificatie zou gaan.
Ja, toen kreeg ik een appje van een niet nader te noemen mechanieker van Herman Bleef Fietsen. Mm-hmm. Bram.
Vriend van de show.
Die opmerking viel niet in goede adem, want hij voelde zich zwaar gepasseerd. En alle andere mechaniekers ook. Ja. Dus bij deze, het was natuurlijk de mechanieker aan de andere kant van de berg. Hè? Dus aan de kant van... De
mechanieker van Haarlem, mag je dat wel zeggen?
Ja, dat mogen we wel zeggen. Dat mogen we wel zeggen. Ja. Dus we hebben alle mechaniekers lief.
Ja.
Nou, ik denk dat we Erwin Maas welkom moeten heten.
Ja.
Erwin, ik zou zeggen, slide lekker binnen, want de schuif gaat open. Goedenavond.
Hey, goedenavond, jongens.
Kijk, goedenavond. Mooi. Erwin, je zit niet bij ons, maar je zit vanuit Arnhem. Je hebt een stabiele internetverbinding, hebben we kunnen constateren. En je hoort het zo een beetje aan. Ons gekeuvel aan het begin. Als jij het woordje Zwift hoort, krijg je dan al gelijk een wegtrekker? Of denk je dan van, nou...
Persoonlijk doe ik het niet. Dat moet ik wel gelijk toegeven. Ik heb het wel geprobeerd. Maar ik ben niet verder gekomen dan, denk ik, twee ritjes. Ik heb nog wel een Wahoo kikker hier ergens staan thuis. Maar die wordt op dit moment vooral door mijn vriendin gebruikt.
Oh ja.
Dus ik ben toch meer echt een buitenfietser, hoor.
Ja, ja.
En dan ook echt door weer en wind? Maakt niet uit?
Nou, kijk, als het echt... Kijk, weet je, zeker nu deze dagen wordt het... Wat is het, weet je, als het dan zo 4 graden en ook nog regen... Ja, dan ja. Zit ik echt ook niet op de fiets, hoor. Dan laat ik hem even aan me voorbij gaan. Wordt kou of een paar druppels of wind of ja, ik weet niet. Ik ben wel een four season fietser, ja. Wat dat betreft.
Mm-hmm.
Niet een mooi weer fietser.
Nee, four seasons.
Nou ja, ook met mooi day. Weer, maar...
Ja, ja, ja. Ja, vooral dat.
Zijn wij eigenlijk mooi
dat zijn fietsers? Wij, ja. Ja, want jij zag ook wat witjes, hè? Kreeg je als opmerking. Ja.
Klopt, ja. Kom mij nog buiten, ja.
Nee, mag mij best wel een beetje vies zijn. Ook vies thuiskomen, ja. Wel. Ik bedoel... Als het echt guur is, nou goed, dan is het echt niet meer leuk.
Maar nee.
Ik vind dat nog steeds altijd een beter idee voor mij dan binnen.
Dat gezweet in zo'n hok, ja, dat snap ik ook wel.
Maar ik moet zeggen, in vergelijking met vorig jaar. Vorig jaar waren we natuurlijk heel druk in training voor die hangover ride, 2 januari. Dus ja, dan had je ook veel, vond ik tenminste, makkelijker om de motivatie te hebben om te gaan elk weekend.
Mm-hmm.
En nu dat een beetje verder weg ligt.
Ja, maar je gaat naar Parijs, Niels. Je moet wel aan de bak,
klopt. Dat is dat is ook nog wel een stuk verder weg. Ja. Maar het ligt ook nog een stuk verder weg.
Ja, dus... het is nog 5 maandjes.
Ja.
Ja, 6 maanden. Gewoon over een half jaar precies.
Half jaartje, ja.
Dan zijn je kan weg. Ook gewoon nu al gaan, hè, jongens.
Ja, dan heb je meer tijd.
4 maandjes in plaats van 4 dagen, ja.
Als je het over slecht weer, ik ben in februari vorig jaar naar Parijs gefietst. Ja. Dat ik gewoon een fietsjeuk had. Toen dacht ik, hup, let's go.
Ja, en je bent maar zo gewoon gegaan, gewoon zonder plan. Gewoon, je hebt natuurlijk wel wat ervaring.
Ja, een komootroutetje gemaakt en inderdaad een week later zat ik op de fiets.
Ja.
Leuk zeg. Ja, nou wij gaan dus ook, ik zal het ietsje verder duiden. Wij gaan dus met z'n vieren naar Parijs. En wij maken onze eigen route ook via Komoot. Maar we hebben een soort doel dat ieder maakt zijn eigen deel. Dus het is een soort verrassing van elkaar voor elkaar. Waarbij iedereen dus een eigen dag voorbereidt. En dan gaan we ook even bespreken met Gijs Bruinsma. Bruinsma zeg ik. Hè?
Ja?
Ja, ik wil zeggen.
Althans, als je Gijs Bruinsma
doet. Ja. 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 Ah, ja. Nee, Gijs, ja. Nee, ik kwam even een andere naam tussendoor. Maar daar gaan we mee zitten. En dan gaan we eens eventjes de fijne kneepjes van Komoot weer proberen boven tafel te krijgen voor de jongens. En
welke dag zit het meeste hoogteverschil ongeveer? Want die dag mag jij dan niet uitkiezen.
Oh, die mag ik dus niet uit. Nou ja, ik denk dat we elke dag wel hoogteverschil hebben.
Ja, dat zit er wel in, ja.
Nee, maar dat wordt vast
ligt ook aan hoeveel dagen je gaat, hè?
Ja, 4 dagen.
2 oren net, ja. Nou, volgens mij moeten we maar gewoon gaan beginnen. Erwin, eerst even de kick-off, even het officiële momentje. Niet schrikken, dan komt hij weer.
Nou ja, we stellen onze gasten altijd een introductievraag, een theemoment. Die luidt vandaag, met welk idee waar tot op heden nog niks van is gekomen, moet of wil je nog steeds iets doen?
Oh, mag ik er maar één?
Gooi ze allemaal maar.
Ja, precies.
Nou, ik durf wel, het woord Komoot is al gevallen. Ik durf wel op te biechten dat ik op Komoot, ik heb allemaal collecties daar.
Ja.
Maar ik heb ook collecties achter de schermen, dus op privé staan.
Aha.
Niet omdat die zozeer geheim zijn, maar die zijn gewoon meer voor mezelf. Waarbij ik eentje heb en dat is mijn zogenoemde bucketlist.
Mm-hmm.
Die groeit eerder dan dat die korter wordt, moet ik eerlijk zeggen. Top of mind, als ik er nou eentje uit moet pakken, dan vind ik dat toch wel lastig hoor, moet ik eerlijk zeggen. Er is een hele mooie route die komt wel nu naar voren, maar ik weet niet hoe realistisch dat is. Het is de European Divide.
Mm-hmm.
Dat is echt een route die loopt inderdaad echt van het topje van Scandinavië helemaal tot het zuidelijkste puntje van Portugal.
Ja.
Voornamelijk Overhard.
Ja,
ja of dat ooit gaat gebeuren, weet ik niet. Maar laat ik zo zeggen, ik haal er graag inspiratie uit.
Mm-hmm. En exotische oorden zoals Kirgizië bijvoorbeeld, zoals Tristan van den Bogaert, die ken je vast ook wel. Of trek je dat minder?
Nou ja, wel en niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik sta altijd heel erg open voor avontuur. Ik heb echt wel gekke dingen gedaan.
Mm-hmm.
Ik heb ook wel ultra's gefietst. Ik heb de Atlas Mountain Race in de Marokkaanse woestijn ook geprobeerd vooral. Misschien is dat het beste gezegd. en zo heb je het wel meer van dat soort gekke tochten en bestemmingen. Maar ik merk dat ik eigenlijk nog lang niet uitontdekt ben in Europa. Mm-hmm. Omdat Europa ook gewoon zo enorm mooi is. We gaan het vandaag over Andalusië hebben. Nou, daar komen we nog wel. Maar ja, er zijn zoveel van dit soort plekken die we collectief bijna niet kennen nog.
Nee.
Ik ben echt wel een beetje een Europa-fietser wat dat betreft. En ik vind dat heel leuk om dichterbij en verder weg in Europa. Om daar de mooiste plekken te ontdekken en mezelf te verbazen.
Nou ja, en er is nog genoeg.
Lijkt mij ook. Ja,
ja, want ik heb afgelopen week de vakantie geboekt voor de zomer.
Ik zag het, ja.
En dat wordt de Ardèche. We zaten afgelopen jaar in Bretagne. Nou, dat is niet heel veel gefietst. Ook vanwege het weer.
Iets beter weer.
Nee, Chantal mag het weer uitzoeken. Oh, okay. En toen zei ze, we zullen naar de Ardèche. Dus ik zoom even in. Ik zie 1,5 kronkelpaadjes.
Maar wat zei je? Ze mocht het weer uitzoeken? Of mocht ze het weer uitzoeken?
Ze mocht het weer uitzoeken. En, want anders kwam het er niet van. Ja. En te last minute. Dat kun je natuurlijk ook niet doen als je met een tent wil. Want dan zijn die plekken zo weg. Dus het wordt de Ardèche en daar liggen ontzettend veel gravelpaden. En laten wij daar nu eind juli zitten en dan schijnt er ook nog een Ardèche gravel event te zijn. Dus ja,
dat is vast niet toevallig.
Nee. En we gaan in september nog naar de Harts en volgens mij komt Baskeland ook nog voorbij. Dus we gaan ook nog heel veel plekken bezoeken komend jaar. Er staat genoeg op stapel, maar de Harts heb je daar al eens gereden, Erwin.
Nee, die heb ik nog niet gehad. Maar ik weet wel precies waar het is. Dus dat is ook een van de vele plekken.
Die zit in dat geheime mapje ergens nog misschien.
Ja, mooi. Nou ja, we gaan het meemaken dit jaar. Zullen wij maar gewoon eventjes doorgaan richting het verhaal van Andalusië. Erwin, kijk, wij kennen je in de fietswereld als een gravelgoeroe of Prins Gravel of gravelavonturier of Mr. Gravel of Komoot Legend, maar vooral paradijsvogel op twee wielen. In de goede zin van het woord. Voor de mensen die je niet kennen, wat doe je momenteel en wie ben je? Waar ligt je oorsprong in het gravel gebeuren?
Wat ik doe, dat vind ik zelf altijd nog wel de lastigste vraag, omdat ik een beetje van alles en nog wat doe.
Ja.
Maar kort door de bocht ben ik een enorme fietsliefhebber. Mm-hmm. Dus dat doe ik ook al jaren. En dat begon ooit op een racefiets. Dus heel veel mensen kennen mij inderdaad van gravel, maar ik ben eigenlijk gewoon van oorsprong een racefietser. Gewoon bij het clubje om de hoek, woensdagavondritjes, nou, we kennen het allemaal wel. Mm-hmm. Toen ben ik op een gegeven moment bij Mantel gaan werken. Ik werkte als fotograaf. Ik ben wel een leuke vogel, maar niet zo'n goede ondernemer. Dus ik nam de vlucht voorwaarts en toen kwam ik bij Mantel terecht, de grote webshop in Arnhem. En toen kwam ik daar dus ook te wonen. En toen ging ik, toen raakte ik eindelijk wat los van dat clubgebeuren. Ging ik wat meer verdwalen, ronddwalen. Ook wel wat onverharde dingetjes met mijn racefietsen. Dat was allemaal nog voordat die gravelbikes er waren.
Ja.
En dan ontdekte ik de mooiste plekken. En dat inspireerde. En ik denk, alles wat mensen nu in gravel mooi vinden, dat deed ik toen op mijn racefiets.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment kwam Komoot om de hoek. Ben ik dat voor mezelf gaan, een soort catalogus gaan vastleggen in die highlights. Dus ik denk, als je nu op de Veluwe kijkt, dan struik je nog steeds over de highlights die ik daar allemaal heb aangemaakt.
Ja.
Maar dat is puur eigenlijk de liefhebberij die daar gaandeweg gegroeid is. En wat me dan, denk ik, of een gezicht geeft of bekend maakt, is dat het feit dat ik daar eigenlijk al jarenlang ook die fotografie bij combineer, die ik daarvoor ook al deed.
Mm-hmm.
Dus altijd die camera mee, altijd lekker delen, vertellen, nou, Instagrammetje erbij. En gaandeweg heb ik daar toch een wat ambassadeurschapjes bij gekregen. Ja, zo is dat een beetje gaan olievlekken. En kan ik nu enigszins ondersteund wat gekkere avonturen doen soms. En dat is heel leuk.
Nee, dat is mooi. Ja, dat is mooi te zien. Ja, ik volg het al jaren. Dus voor mij klinkt het niet nieuw in de oren. Maar ik geniet er wel altijd van.
Ja.
Dus ik vind het ook behoorlijk inspirerend. Want ik geloof dat je onlangs ook voor het eerst op pad bent geweest met gezin, of niet?
Ja, superleuk. Want ja, net, ik ben het echt maar nu een jaar vader. Dus dat was ook weer een soort nieuw iets. Mm-hmm. Nou ja, ik denk iedereen die ouder is, die zal het herkennen. Maar dat is nogal life-changing als je een kleine mm-hmm. krijgt.
Ja.
En zeker dat eerste jaar is natuurlijk behoorlijk aanpoten soms. En je krijgt er nog weinig voor terug. Maar nu een jaar erin is het een klein mensje aan het worden. En we hebben een fietscar gekocht, zo'n trailer. Wel weer gelijk een hele specifieke met niet zo'n tule met twee van die wielen bijvoorbeeld, maar dan echt eentje met één achterwiel en gelijk vering erin.
Wel met het oog
ik er ook mee op. Ja, onverhard, gravel. Ja, het is echt zo'n mountainbike kindercar eigenlijk. Dus misschien een beetje overkill, maar daar ben ik mijn eerste ritje nu mee maken. En dat is heel leuk, want daarmee kan ik ook weer samen met mijn vriendin Carly fietsen. Nou, die kleine mee. Toch met de paplepel ingieten.
Ja.
Geweldig.
Er is niks mis met indoctrinatie. Nee. Ja, als het om fietsen gaat dan.
Precies.
Ja. Wel mooi.
Nee, mooi, ja.
Ja,
ik zie af en toe die filmpjes wel eens voorbij komen. Ik ben ook ouder, maar ik vind het wel spannend, denk ik. Met
ja, maar je bent ook veel ouder, hè?
Ja, goed. Ik val nog wel eens.
Het ziet er zo koud uit.
Ja. Ja, spannend met de kleine.
Ja, heb je daar geen angst voor? Als je die kleine achter je aan hebt hangen, zeg maar.
Nee, dat voelt zo stabiel, joh.
Okay.
En ik moet ook wel zeggen dat voordat ik vader werd, dat ik ook heel lang heb getwijfeld van, ja, goh, wil ik dat wel? Wil ik dat wel? Hmm. En vooral ook omdat ik qua leven wel op een lekkere plek zat. Ja, dan is het toch wel iets wat behoorlijk invasief is in één keer, hè? Zo'n kleine erbij. Maar ik heb toch wel wat goede voorbeelden om me heen, ook online. En een goede vriend van mij, Gijs, onder andere. Niet Gijs Bruins, maar een andere Gijs. Die ook vader was geworden in de laatste jaren. En daar dan echt superleuk met zo'n balanceerfietsje, zeg maar. Lekker pumptrekjes, ook zo'n car erachter. Ja, gewoon, ja. Hoeveel lol daar uitstraalt. En ook wat je ziet wat die kinderen eigenlijk kunnen.
Ja,
die kinderen zijn vaak veel minder bang dan jij bent. Ja, dus ja. Ik probeer dat zoveel mogelijk gewoon ook in mijn oren te knopen. En gewoon lekker lol trappen.
Ja,
en komt wel goed.
Ja. Ja, die van mij zijn natuurlijk al wat ouder. Dus die kleinste van mij is nu 4. En die wil wel echt altijd zijn helmpje op als hij op de fiets gaat. Maar dat is meer omdat hij volgens mij gewoon heel stoer vindt. En omdat papa ook altijd een helm op heeft als hij gaat fietsen. Dus,
ja, ook heel verstandig.
Ook heel verstandig in mijn geval.
Maar jij doet het ook met boodschappen. Dat vind ik wel gek.
Ja, in de auto.
Ik kijk er ook wel naar uit, hoor. Eerste ritje op de mountainbike door het bos.
Samen.
Dat is ook wel leuk. Maar goed, we hebben het al van Robert gehoord, hè, die met zijn dochter op pad is geweest. Dus,
en Bastiaan, hè?
Ja, een route die Erwin had gemaakt, geloof ik, bij de kolenpot.
Ja, dat zijn superleuke dingen. Ik kijk er echt naar uit, hoor. Dat ook in de komende jaren dat het fietsleven weer een beetje terug te krijgen. En dat ook te kunnen delen. Dat doe ik graag zeggen online, hè. Want dat doe ik natuurlijk nog veel liever voor mijn eigen dochter. Dus,
nee, precies.
Ja, leuk.
Oké, okay. Goed. Zullen wij maar snel doorgaan naar het verhaal in Andalusië?
Hebben we trouwens nog vrienden?
Of we nog vrienden hebben?
Ja.
We hebben heel veel vrienden. Maar er kunnen altijd nog vrienden bij.
Ja, hoi. Even een commercial break. Elke van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
Hoeveel?
Volgens mij zijn we blijven steken op hetzelfde aantal.
Oei, nog steeds ook geen Jeroen?
Nee, maar de 13e maand komt eraan. Hè? Dus nu trekken we het weer vlot. Erwin, we hebben jouw verhaal gelezen op Komoot en jouw afbeeldingen gezien. En dan komen er een paar termen voorbij. Kijk, partypace kennen we al. Die hebben we zelf laatst ook gebezigd. Hè, toen wij voor RTVO's werden opgenomen. Was ook leuk. Maar ik zag ook hike a bike. Ook die ken ik al. Escapism. Dat moet je straks toch maar eventjes toelichten. En de mooiste die ik echt nog niet kende. Without a bib dip.
Ik denk wel ongeveer wat dat betekent.
Is dat gewoon een variant voor skinny dipping?
Ja, je hebt with a bip dip en je hebt without a
bip dip. Ja, mooi. Ja, dat vind ik heel erg mooi. Nou goed, jij bent dus naar Andalusië getrokken met Bram de Beurs, maat van je, om daar te gaan fietsen. Wat inspireerde je nou om die reis te gaan doen?
Nou, om eerlijk te zijn, omdat ik daar al een keer geweest was. Tijdens een fietsreis notabene. 2018 was ik al eens in Andalusië met mijn vriendin Carly. En, En dat was een heel ander soort reis. Mm-hmm. Als in ander soort reis. Het was een wat we deden ongeveer dezelfde gebieden aan. Andalusië is groot, hè, voor de duidelijkheid. Hè. Zuid-Spanje, enorm gebied. Vooral bekend, denk ik, bij velen om de stranden daar, die Costa's. Ja. Vliegen op Malaga, dat deden wij toen ook. Zijn we in plaats van naar het strand, zijn wij landinwaarts gefietst toen in 2018. En dat was toen vooral gewoon verhard, op verharde wegen. En dat is daar trouwens super rustig, super mooi. Dus daar moet je ook helemaal niet te veel bij voorstellen qua spannende autodrukte. En zo zijn we een beetje door dat landschap gestruikeld. Maar wij deden het toen echt als een, bikepacking is natuurlijk ook misschien een beetje een modewoord. Toen noemden we dat ook gewoon fietsvakantie. Met van die tassen aan de zijkant. En we probeerden toen ook wel een beetje van stadje naar stadje te gaan. Af en toe even ook te douchen in plaats van alleen maar in een tentje te slapen. En gaandeweg kwamen we door dat gebied heen. En de reden dat wij dan toen Andalusië al kozen, dat was eigenlijk weer omdat ik daarvoor een... Zoals heel veel misschien ook nog steeds wat doen. Dat was een beetje voordat Komoot er was. Hè. Dat was er misschien al wel in Duitsland, maar in Nederland waren we er nog niet zo mee bekend. Nee. En toen zat ik ook gewoon te zoeken naar mooie plekken om te fietsen met Carly. En toen ontdekte ik online een route in een nationaal park, ergens midden in Andalusië. Dat heette dan weer, als ik het goed zeg, de Sierra de Cazorla, Seguro en nou nog een stuk. Het is een soort van samenvoegsel van drie natural parks. Nou ja, enfin, dat is een supermooi gebied. Ik zag foto's, een soort gravel hemel met een soort hoogvlakte. Ik dacht, nou, daar moet ik heen. En dat was ook het plan toen, daarheen fietsen. Maar toen hadden we het weer wat tegenzitten. Want ook in Spanje kan het wel echt slecht weer zijn. Op een hoge vlakte in de bergen zeker. Daar blijven de wolken natuurlijk ook makkelijker hangen. En zo belanden wij op een gegeven moment toen in Granada. En toen hebben wij op een gegeven moment daar gezegd van... Nou, weet je wat we doen? We moeten toch even op basis van het weer even iets anders gaan... wat gaan veranderen in de route. En toen stapten we in de trein. Op weg naar Cabo de Gata. Dat is weer eenmaal onder in de kaart. Dat is weer een ander verhaal. Maar... die treinreis die ging door een heel mooi gebied, namelijk de Giraffenwoestijn. Mm-hmm. En ik had daar nog nooit van gehoord. Ik had ook helemaal geen idee waar die trein ons mee naartoe ging nemen onderweg. Maar ja, ik weet nog heel goed dat ik in die trein zat, uit het raam keek. En ik zag daar een soort Grand Canyon-achtig landschap aan het raam voorbij trekken. En ik zei tegen Carly ook, ik weet niet wat dit is, maar hier wil ik zo meteen absoluut naar terugkeren. En dat hebben we toen ook gedaan.
Ja.
Maar voornamelijk, nogmaals, verhard. Dus de verharde wegen, die zijn, die zijn er ook wat minder. Het is echt een gravelparadijs, wat ik nu ook heb gedaan dan.
Ja, ja.
En lang van kort, die reis was fantastisch. Maar ik had wel, er is toen wel een zaadje bij me geplant. En ik had nogal een gravelappeltje te schillen met dit gebied. En dat heb ik eigenlijk, daar jarenlang op dat idee gezeten. Totdat ik inderdaad dan dit jaar... eindelijk weer terugging.
Oh. Maar betekent dat ook dat je die jaren steeds al op Komoot of op wat voor manier dan ook al routes aan het bekijken was, om aan het samenstellen was? Of is dat echt pas op het laatste? Ja, is dat echt toen al?
Nee. Ik zat echt. Je moet je echt voorstellen dat geen dat Komoot was op een gegeven moment verscheen ten tonele en ik zat daar veelvuldig, zeker op de dode uurtjes of die momenten dat je wel kent, dat je zit te dromen van wat in januari en zo. Wat ga ik nou weer eens doen?
Ja
dat ik heb dat eigenlijk door de jaren heen heb ik wel zitten plotten en plannen. En ook natuurlijk omdat dat hele mooie natuurpark waar ik heen wilde, dat had ik dan sowieso nog niet afgetikt. En dat was de hele reden dat ik überhaupt toen naar Andalusië wilde gaan.
Zo.
Dus ik had zeg maar een soort dubbele, een dubbel appeltje te schillen. Op een gegeven moment die route die kwam steeds meer tot wasdom. Met wat aannames links en rechts. Hè. Ik denk, zeker als je zelf routes plant, moet je ook altijd open. Zeker in gebieden waar wat minder gefietst wordt, dan moet je ook openstaan voor het avontuur.
Ja.
En op een gegeven moment, als de route klaar is, dan moet je gaan.
Ja,
ja. Ja, een datum prikken en gaan. Ja. Ja, ondertussen keken wij eventjes naar de website erwinsickens.com. Een leuke website, dikke tip mensen. Maar daar staat dus deze route staat er ook op. We hadden het natuurlijk gevonden. En ik moet zeggen, ook die beelden. Hè, dat is dan al beeld van 5 jaar geleden. Zou je zeggen, in fotografietermen is dat een eeuwigheid geleden. Maar hier waren de foto's ook al prachtig. Dus ga het bekijken. Dan zie ik de foto dat jij zo'n strobaal, zo'n Wild West strobaal die voorbij controle vasthoudt. Ja. Volgens mij zit er al in... de allereerste foto die ik ooit heb gezien van jou. Toen dacht ik, wie is deze gast? Die kwam een keer voorbij op socials, dacht ik. Dat was mijn eerste kennismaking met Erwin Sikkens. Dus,
en ik zag
was
nog
ik ook al een rare foto.
Ik zag nog een mooie, mooie foto voorbij komen met nog een papieren kaart op de fiets.
Ja, nee, zeker. Dat is nog dus, het kaart op het stuur verhaal. Ja. Ja, die zat hier bovenin, geloof ik. Maar ja, dit nodigt wel uit om te gaan fietsen. Ja,
kijk. Dat is nog best gedetailleerd ook, qua omgeving.
Ja, ik heb, ik heb ooit in, een paar jaar daarvoor nog mijn eerste bikepacking of fietsvakantie, hoe je het ook wil, was dat ik op de fiets naar Rome ging met mijn goede vriend Mark. Dat was, ik ga zeggen dat ik toen wel een computer op mijn fiets had. Maar toen, dan ga je ook naar zo'n reisboekenhandel en dan koop je zo'n, wat is het, Willemsen of je hebt van die vaste routes. Mm-hmm. Ja, ik denk dat iedereen die begint met zoiets, met dat avonturieren op de fiets, die moet, je gaat natuurlijk altijd op iets wat al bestaat leunen.
Zeker.
Ja, dat heb ik niet anders gedaan.
Goed gedacht dan slecht bedacht. Het is niet gejaald, maar goed geleend, zou ik maar zeggen.
Ja, maar dit doet mij ook gewoon weer denken aan vroeger met mijn ouders op vakantie. Gewoon een kaartje in de auto. Ja,
voor mij staat dit symbool voor avontuur.
Ja, nee, precies. Dat is het. Ja. Ja, en tegenwoordig met die navigatie. Dan is
dat wordt een stuk makkelijker. Ja. Ja. Nou, maar laten we maar eens even gaan kijken naar het andere avontuur. Dat is deze. Het bikepacking Andalusië door het Gravel Paradijs. Zo heb je hem genoemd. We hebben nu al een paar keer het Gravel Paradijs van Europa genoemd. Erwin, ben je echt van overtuigd dat dit het is in Europa? Of zeg je van nou...
Voor nu.
Voor nu.
Nou, dat is wel een hele goede inderdaad. Ik denk dat het een gravelparadijs in Europa is. Zijn echt fantastisch. Kijk, ik bedoel, als je heel Scandinavië even compleet vergeet, dan heb je het ook al over plekken als het Zwarte Woud. Ieder woud, hè, je noemde net de Hartzal. Dat Duitse Schutter, hè, dat is fantastisch om over te fietsen. Maar ook de Schotse Highlands ben ik wel geweest. Mm. Dat is geweldig om onverhard te fietsen. Ik zou bijna willen zeggen, de plekken waar over het algemeen de natuur wat meer de vrije ruimte heeft. Daar is het over het algemeen goed gravelen. Ja. Als het niet te herbergzaam is, dan is het vaak zijn er wel wat onverharde wegen te vinden.
Ja.
Dus, dit is er zeker één van.
Ja, zeker. Je kunt heel goed gravelen dankzij de bodemerosie.
Ja, precies.
Want, daar komen we volgens mij nog even op. En als we die beelden bekijken.
Ja, maar dat lijkt me ook wel het mooie. Ik bedoel, als ik deze beelden zie, hè, dan is het best wel veel... droog, hè, vooral. Maar als je dan naar Schotland of Scandinavië kijkt, ja, dat is denk ik een heel ander landschap om doorheen te fietsen. Of is dat toch wel vergelijkbaar ook wel weer?
Nou, nee, het landschap is heel compleet anders. Maar het gevoel is wel hetzelfde.
Ja, precies. Ja.
En dat gevoel is denk ik, en zeker hè, als Nederlanders, we wonen in een heel klein landje met heel veel mensen. En daar is niks mis mee, maar dat voel je. Je kunt als je gewoon zelfs buitenaf gaat fietsen, je ziet overal gebouwen, boerderijen, dorpen. Is altijd wel iets van horizonvervuiling. En als je dan op dit soort plekken komt in Europa, dan voel je echt die immense leegte. En dat je ook weet, helemaal achter de horizon, daar is het dan nog steeds leeg.
Ja.
En dat is een heel bijzonder gevoel en dat zoek ik graag op.
Ja, en buiten gebouwen en dat soort dingen, ook qua mensen natuurlijk. Want ik denk ook niet dat je daar om elke bocht iemand hebt staan.
Nee. Dat zeker niet. Maar tegelijkertijd moet ik daar wel weer... Want ik denk dat veel mensen daar juist ook weer een misvatting bij hebben. Dat dit soort plekken dan soort van uitgestorven zijn. En dat is ook weer niet waar.
Okay.
Want zowel in Schotland als in inderdaad de woestijn van Andalusië. Want de officiële enige woestijn van West-Europa kun je daar vinden. En nogmaals, heb ik het niet over zandduinen en zo. Dan heb je het gewoon over een soort steenvlakte. Mm-hmm. Daar zijn natuurlijk ook gewoon dorpen. En je moet het wel heel bijzonder plannen. Wil je echt geen enkel dorp of mens tegenkomen.
Nee.
Dus beschaving is in Europa, West-Europa, overal.
Ja, dat gelukkig wel, ja. En met die creditcard kom je overal tegenwoordig, hè? Of met je
tikkie cash.
Ja, cash ook natuurlijk. Ja, het overgangsgebied waar je net zo mooi beschreef. Dat is hier een stuk groter tussen stad en platteland natuurlijk. En Ja, lekker de vergetelheid in. Dat is ook wel heerlijk.
Ja. dat heb ik eigenlijk nog nooit echt meegemaakt.
Nee, toen je in Denemarken was, niet op vakantie? Want
ja,
op
vakantie, maar ja, goed. Dat is heel iets anders dan, dan op een fiets.
Zeker waar, maar ja, wij zijn er ook doorheen gereden toen, Robert en ik. En ik moet zeggen dat dat dan ook wel... Je hebt dat ook al een stuk in Duitsland, dat je best wel een lange rijdt zonder dat je iemand ziet. Mm-hmm. Maar dat in Denemarken, echt in het noorden, daar had ik ook een beetje hetzelfde gevoel. Ja. Dat Himmelland, echt prachtig was dat. Een deel van de European Divide gereden, dus...
Goede inspiratie.
Had jij voor deze, dat heb ik misschien net even gemist, voor deze route, Erwin, je hebt hem zelf gemaakt, maar heb je die, heb je ook delen van de route gebruikt uit bestaande routes van bikepacking.com? Of?
Nee, eigenlijk niet. En dat is omdat ik natuurlijk, voor wie mij een beetje kent, ik ga al jaren mee op Komoot. Echt een website die op het lijf gegoten is. En daar vind ik echt... op basis van bestaande highlights. Want elke plek wordt wel gefietst uiteindelijk. Mm. Hè? Dus ja, altijd wel een paar mensen die misschien iets hebben achtergelaten van een foto of van iets. Of een trail view. Dat is een functie in Komoot dat je altijd wel, zelfs is er weinig te zien. Maar als iemand ooit een foto heeft gemaakt op een bepaald pad, dan kun je die nog wel weer oprakelen in Komoot. Mm-hmm. Nou, op die manier heb ik echt zelf de route helemaal bij elkaar gehaald. En zo'n nationaal park, hè, dat... Die hoogvlakte, ik haal het wel even kort aan, dat is dat nationale park waar ik dan heel graag de eerste keer heen wilde. En waar ik uiteindelijk die tweede keer nu ook echt kwam. Daar lopen gravelwegen, maar ook weer niet zoveel gravelwegen. Dus die ene doorgaande weg, die kun je er ook vrij makkelijk wel weer uit plukken.
Ja, oké, dat is deze gele route hier volgens mij toch, of niet?
Het zit net een beetje ten noord, aan de noordwestkant van de kaart, zeg maar.
Ah, oké.
Dat zien de luisteraars niet, maar je hebt een kaart voor me nu. Dus dat zou iets meer omhoog zijn. En dan is dat dus het blauw is het daar.
Elke etappe heeft zijn eigen kleurtje, zo te zien. Hè?
Ja, elke dag.
Ja,
elke dag.
Ja, ik heb dit in de collectie. Dus vandaar, we zien dus nu allemaal lijnen van routes op de kaart. Ja, het is echt aan de noordkant een bergrijk gebied.
Ja, prachtig. Ja, en we gaan zo meteen even alle dagen langs. We hebben gevraagd om een paar dagen even uit te zoeken. Want momenten waar je zegt van nou, die moet ik zeker even benoemen. Want in principe mensen kunnen de foto's en de dagverslagen allemaal teruglezen. En ik geloof dat je later nog ergens anders wat materiaal gaat publiceren. Toch, Erwin, of niet?
Ja, ik ga een heel leuk verhaal hier. Want we gaan er nu overheen, high over. Maar het hele verslag met nog heel veel meer beeld komt uiteindelijk ook in Fiets Magazine terecht. Dus dat zal in het voorjaar zijn. Dus ook weer ter inspiratie. Ja.
Mag ik nog een klein vraagje stellen over Komoot? Tussendoor.
Heel klein.
Nou ja, ik heb het idee dat Erwin daar volledig in zit.
Ja, nou ja, en had ik nog niet hoor.
Nee, maar ook gewoon echt alles daarvan weet. En alle weet wel hoe hij het moet gebruiken. Heb jij zelf nog dingen die je daarin mist? Waar je zelf graag nog verbetering in het programma zelf... zou zien? Of word je daar misschien ook wel eens naar gevraagd? Omdat je natuurlijk ook een soort ambassadeur bent.
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik zo'n Komoot adept ben dat ik daar buiten eigenlijk heel weinig gebruik. Dus ik ben niet zo altijd even goed op de hoogte wat er allemaal in de wereld bestaat soms. Mm-hmm. Wat ik wel weet is dat, ik ben wel echt een full pool gebruiker. Ik zou bijna zeggen, ik loop echt altijd, als er ergens een grens is, dan loop ik er wel tegenaan. Mm-hmm. En in de afgelopen jaren heb ik dan wel dingen gemist. Maar of dat ik zei, hier is een beperking, of misschien is iets wel heel... Ja, als ik een hele grote collectie bouwde, nou ja, dan was ik een van de eerste die echt een enorme collectie bouwde.
Ja, ja, ja.
En dan begon die website in één keer te stotteren.
Dan ontstond pas het probleem eigenlijk.
Ja, precies. Er ontstonden de problemen wel. En dat heb ik eigenlijk altijd heel goed kunnen feedbacken aan Komoot. Dat kan trouwens iedereen. Hè? Dus als je op Komoot zit en je ziet, je kan altijd feedback geven. Daar staan ze heel erg voor open. Er zijn eigenlijk een heleboel dingen juist aangepast, geüpdate, verbeterd. En dat is eigenlijk een ongoing process van Komoot. Dus die website... laat ik zeggen, ze worden sneller beter dan dat ik te klagen heb. Dus,
dat is positief, ja.
Je hebt wel een alternatief. Ja. Heb je wel eens gehoord van Strava of niet?
Ja, zeker.
Ja, oké. Okay. Ik heb het gevoel, ik was echt... ik heb al jarenlang Strava. En Komoot was iets wat er dan bij kwam, maar dat ging je niet echt gebruiken. Maar ik merk dat ik echt ook altijd naar Komoot ga. Ja. En dat Strava een beetje voor die registratie is. Dat heb ik natuurlijk op Komoot ook wel.
Ja, dat heb ik ook.
Maar met, ja, kijk.
Heel eerlijk gezegd, kun je in Strava iets plannen?
We kunnen routes maken. Kun je gewoon tekenen. Die opties zijn er ook allemaal
Wel. Ja, want ik gebruik hier ook altijd Komoot voor als ik een eigen route maak.
Maar op de telefoon al een beetje pielen, je komt dan heel end. En heel eerlijk, ik vind voor het type fietsen wat je doet. Kijk, als ik een route wil maken voor op de weg, ja, dan zou ik misschien wat makkelijker Strava pakken. Maar op vakantie even een rondje, pak het asfalt, vloep, klaar, zoveel kilometer. Maar op Komoot, moet ik zeggen, voor het gravelen en voor de echte de off-road paden. Ja, dan ga ik er altijd wel graag.
Ja, dat zeg je. Dus ik herken het wel hoor. Logboek inderdaad is echt een supergoed woord. Ik heb zelf een beetje het gevoel kwantitatief versus kwalitatief. Ja, dat is misschien een beetje wat mijn gevoel erbij is. En zeker inderdaad, kijk, noem maar als je gewoon even een rondje gaat stampen in je eigen achtertuin op je racefiets en dat rondje ken je en dan zit je misschien veel meer te kijken naar, heb ik dat ene straatje wat harder gezien, heb ik daar een PR, dat is een heel ander soort fietsen.
Ja.
Ik denk dat voor degene die, en dat zijn eigenlijk heel veel in de wereld, die gewoon lekker willen avonturieren en dat kan heel groot avontuur zijn zoals Andalusië, maar het kan ook echt een klein avontuur zijn, gewoon een leuke graveltocht verderop in Nederland of wat ook. Mm-hmm. Of je bent op vakantie en je wil gaan fietsen en dat kan ook op de weg zijn. Dat met de zoals highlights in Komoot of zo'n trailview, als je een keer wel onverhard gaat of je twijfelt over van oké, ik ben nu een weggetje door de berg aan het plannen, maar lukt dat dan met de racefiets?
Ja
dat Komoot daar zoveel in geeft. Ja, ik zie echt geen enkele reden om daar niet op te zitten wat dat betreft.
Nee, zeker niet.
Nee, ik ook niet. Zeker niet.
Nee, goed. Ik ben ondertussen, of niet nu, maar ik ben ook nog bezig met een andere route. Voor een nog niet nader te noemen projectje. Ook volgend jaar.
Maar dan iets rectaals?
Nee. Ik heb wat anders doorgestuurd. Dat ging echt van het zuidelijkste puntje van Engeland naar het noordelijkste puntje. Dat was een rectaals route. Die laten ze niet, maar niet even durven passeren. Want we willen graag ook nog wel content maken voor kinderen. Er moeten geen 18-plus content. Ja. Dus nee. Maar dan is Komoot echt wel van meerwaarde. Kijken vooral naar de highlights van mensen strookjes hebben aangelegd. En ook de meldingen, dat vind ik wel prettig. Dat je ziet van, je mag hier niet fietsen of je moet je afstappen. Dat je ook gelijk weet, dit kan dus niet. En het komt nog wel eens voor dat je ergens rijdt waar je toch echt niet mag rijden. Mm-hmm. En dat is ook een tip van Erwin, die heb ik altijd onthouden. Hoe weet je nou of je ergens mag fietsen of niet? Want dan heb je die bruine borden bij de palen staan. En dan staat heel goed op wie er wel en niet mag komen. Maar als de fietser er niet op staat, dan betekent niet dat je dan wel mag fietsen.
Ja, precies.
Zo was het toch, Erwin, of niet?
Ja, en nog 16 andere borden inderdaad. Ik moet wel zeggen dat buiten Nederland het natuurlijk gelukkig allemaal wat minder heet gegeten wordt, die soep. Ja. Over het algemeen geldt, en dat is misschien met zo'n Andalusië ding helemaal, hoe minder mensen, hoe minder gezeik.
Dat is waar. Ja. Oké. Goed, je hebt dus je laten inspireren op al een eerdere route van jezelf. En dan het voorbereiden, je hebt een route gebouwd. De periode mei was gewoon omdat dat gunstig was qua planning, gezien, of was dat vanwege
qua temperatuur vooral eigenlijk. Ja. Ja. Kijk, het is het zuiden van Spanje en het woord woestijn was al gevallen. Ik weet niet, als je denk ik af en toe het weerbericht ziet, zeker in de zomer, dat en als je dan de Spanje ziet, dat soms temperaturen hoge 40, soms zelfs 50 graden aantikt. Ja, dat zijn temperaturen waar ik niet graag in fiets of überhaupt ben.
Nee.
En je moet je voorstellen, in mei was ik daar inderdaad. Dan heb je daar, het kan ook daar gewoon regenen, ook in mei. Het kan daar ook heel warm zijn. Het is een beetje, maar dan heb je een wat veiligere marge op zeg een lekkere 22 graden bijvoorbeeld.
Precies.
Dat is natuurlijk echt een perfecte fietstemperatuur.
Ja, maar dan heb je het woord woestijn en dan in een periode dat het niet zo warm is, dan kan het 's nachts wel behoorlijk koud zijn. Want je gaat natuurlijk niet altijd in een hotelletje liggen, maar ook op plekken waar mensen niet over nadenken om te gaan liggen. Dat doe jij dan weer wel. Ik zie jou nog zo liggen bij Flatlands, echt ergens achter een podiumpje. Dus waar je niet gaat liggen, daar ligt Erwin vaak. Maar dan heb je dus enorme temperatuurverschillen ook. Dus dat betekent dat je ook behoorlijk veel materiaal mee moet nemen, kleding.
Ja, dat klopt. Moet ik wel zeggen dat ik voornamelijk overdag fiets. Dus wat dat betreft heb je dan nog wat minder met die nachtelijke kou van doen.
Ja.
Maar kijk, als ik ga bikepacken in het algemeen, dan heb ik eigenlijk altijd wel bepaalde laagjes bij me.
Ja.
En een laagje die ik altijd bij me heb, is mijn donsjasje. Daar fiets ik dan niet eens in, want dat is echt veel te warm.
Ja.
Maar dat is wel heel lekker als je net van die fiets afkomt en je snel afkoelt als het misschien richting de avond gaat. Of 's morgens als je net uit je tentje of je huisje of wat ook komt en het is nog fris.
God.
Dat je even zo'n jasje nog even de warmte... God. Ja.
Ja, dat kan ook.
Dat je even die warmte nog vast kan houden. Bijvoorbeeld inderdaad een van de nachten, sliepen we inderdaad in een grot. Dat was wel een B&B, moet ik erbij zeggen hoor. Want grotwoningen die zijn daar cultureel erfgoed.
Okay. Ja.
Maar die zat zeg maar wat hoger in. Dat is een heuvelachtig dorp. Het zat wat hoger op de heuvel. En we gingen koffie doen in het centrum, wat lager gelegen. Ja, dan stap je op de fiets. Het is 's morgens, het is nog wat fris. Ja, dan doe je lekker zo'n donjas aan. En dan rol je die heuvel naar beneden. En dan heb je het tenminste niet koud.
Nee.
Dus dat soort... Ja, en hetzelfde met een slaapzak. Ik denk dat heel veel mensen wel een slaapzak hebben. Zou je niet kamperen hebben, misschien nog wel een beetje uit de jaren nul of nog eerder. En dat, weet je. Ja, dat zijn niet de slaapzakken waar ik het over heb.
Nee.
Slaapzakken kunnen echt oud en slecht worden. Maar ik heb voor die bikepacking, voor die vakanties eigenlijk altijd een donzen slaapzak bij me.
Mm-hmm.
Dan kun je ook nog alle kanten weer op. Maar wat mijn tip altijd is, van ga nou eens naar zo'n buitensportwinkel. Mm-hmm. Kijk naar een donzen slaapzak. Dons, omdat het warm is, maar ook heel klein te maken is. Ja. Wat weer handig is voor bikepacken. En er staat altijd wel een soort grafiekje of een soort meter op met de comforttemperaturen.
Ja, daar hebben we enige ervaring mee.
Ja, we hebben alleen te warm gekocht.
Dus echt te warm kopen inderdaad. Maar en de tip is daar natuurlijk om dan niet te gaan nadenken van 22 graden. Nee, je moet kijken naar de nachttemperatuur. Ja, dat is wanneer je in die slaapzak ligt.
Nee.
Ja.
Nee, maar die wat we hebben is goed hoor. En er zit dons in. En ik moet zeggen, ik vond hem... Dons lekker. Ja.
Ja.
Nee, dat was echt...
Prima slaapzakje.
Ja. Erwin, als we dan gaan hebben over de reis. Hè. Je vliegt naar Granada. En dan... Malaga. Precies, sorry. En dan met de bus naar Granada. Kijk, dat is wel te plannen.
Ja.
Maar dan zit je natuurlijk met vliegtickets en tijden. Want je hebt een bepaald window waar binnen je heel de reis wilt doen. Je zult nog meer klusjes hebben natuurlijk. Hè. Dus je bent wel gebonden aan de gunstige vliegtijden. Had je daar een beetje geluk mee of was het goed te plannen? Hoe doe je dat?
Nee, ja, dat was eigenlijk wel oké te plannen. Kijk, inderdaad, je vliegt dan op Malaga. Dat ligt aan de Zuid-Spaanse kust. Dat is een populaire vliegtlocatie. Iets als zo'n stad als Marbella ligt daar, wordt vlakbij. Of voor de wat gerimpeldere mensen onder ons. Torremolinos ligt daar ook. Dus weet je, dat... Zo'n soort vliegveld is dat. Maar dat betekent wel dat er regelmatig op gevlogen wordt.
Ja.
Dus de juiste vlucht vinden is niet zozeer een probleem. Die bussen, die rijden daar ook. En waarom nou een bus? Dat is omdat Andalusië is groot zat. Ik weet niet of het zo groot als Nederland is, maar ik heb voor mijn gevoel wel. Maar er zijn daar weinig geen treinen.
Nee.
Maar wat hebben ze daar wel? Van die soort van, beetje flixbusachtige, echt van die, weet je, van die coaches hebben ze daar. Mm-hmm. En die hebben gewoon vaste verbindingen. Die gaan meerdere keren per dag gaan die naar allerlei bestemmingen. En dat is wel door heel Andalusië heen. Dus op het moment ook, en dat is even heel algemeen, maar op het moment dat je zo'n reis begint, dan heb je een plan. Maar zo'n plan kan altijd tegenvallen. Je gaat langzamer, je gaat misschien wel sneller. Hè? Dat je denkt, ik ga er nog een stukje aan vastlussen. Maar dan kom ik verderop weer in de problemen misschien. Of spannend. Hoe zit het met die bergen? Nou, weet je, je hebt eigenlijk altijd in je achterhoofd wel waar een stad is. Of een plek waar zo'n bus dan stopt.
Mm-hmm.
En als je weet van, ik kan die bus halen. Mm-hmm. Ja, dan ben je altijd binnen een dag weer terug bij dat vliegveld als het moet. Dus... Dat is iets wat je... Dan moet je een beetje plannen. Dan moet je een beetje in je achterhoofd houden. Maar je moet het wel heel gek maken. Wil je vast komen te zitten in de woestijn?
Heb je etappes gehad om daar even iets van vooruit te lopen? Waar tegenviel? Qua afstand ten opzichte van de tijd die je onderweg was? Of was het allemaal wel redelijk...
Wel meegemaakt. Door het algemeen heb ik dit wel meegemaakt. Ja. Wanneer de bergen toch wat zwaarder waren. Ik haalde zo'n ultra race, de Atlas Mountain Race aan. Nou, dat is echt een plek waar ik echt enorm zwaar heb gehad en veel minder kilometers erin kreeg dan ik had gedacht. Maar deze trip was een, en zo moet je het ook denk ik zien, echt wel een avontuurlijke fietsvakantie, maar desalniettemin een fietsvakantie.
Ja.
En die afstanden die heb ik wel zo gedaan dat ze sportief waren, maar ook echt wat te doen.
Ja, ik zag net dag 1 rond de 83 kilometer.
Ja, maar en toch dan, bijna 2000 hoofd.
Ik wou het zeggen, daar wou ik wel even bij zeggen. Ja,
ja. Ja. Ja precies. Ja, ja. Dus het varieert een beetje. Ja. Er zijn dagen van nauwelijks 60 kilometer tot bijna 100 of meer. Ja. Dat ligt er me net ook aan. En wat kom je tegen onderweg? Hoe is de ondergrond? Ja, dat zul je wel herkennen. En ik hoorde racefietsers al denken van ja, 100 kilometer, dat is toch helemaal niks.
Dan ben je binnen
drie en een half uur stampen. Ja, en maar met zo'n gravelbike en hangen met tas is dat zeker onverhard in de berg. Is dat natuurlijk heel anders.
Ja. Ja.
Dat moet je echt met mountainbiken vergelijken wat dat betreft.
En, als je dan die route zo bepaalt, ligt dan ook het zwaartepunt gelijk aan het begin? Bouw je hem dan wel zo op een route dat je zegt van, nou, dat we het leeuwendeel alvast in de eerste dagen doen? Of is het gewoon op basis van de locaties waar je een stop kon vinden bijvoorbeeld?
Ja.
Ondertussen gaat er allemaal vuurwerk af. Zag je dat? We zitten in StreamYard en we kregen in één keer... ik krijg ook de hele tijd duimpjes op mijn hoofd.
Ik weet niet van wie de duimpjes komen.
Zit iemand de hele tijd duimpjes te geven hier. Maar allemaal ride-ons.
Super zwaar voor de luisteraar.
Maar heb jij...
Nee, dat gewicht... Nee, om eerlijk te zijn... dit zijn allemaal dingen waar daar kun je rekening mee houden in je planning. Hè? En zelfs dingen als wind. Het klinkt misschien een beetje gek, maar sommige plekken waait de wind altijd uit een bepaalde richting.
Ja.
Dat is maar beperkt. Die route die moest naar die woestijn gaan. En tussen Granada en die woestijn ligt gewoon een bergrug. Ja, daar ga je overheen. Ja. En je weet dat je er op de heenweg overheen gaat. Je weet dat je er op de terugweg overheen gaat. Dat is niet echt, niet echt te plannen. Maar het is meer, laat ik het zo zeggen, je doet wat je moet doen. Je rijdt waar je wil rijden. Je klimt wat je wil klimmen. En ik heb ook tijdens deze reis wel wat later in de reis wel gemerkt van nou, er was een beetje een dubbel verhaal. We hadden best wel wat bergen gereden. Maar er kwam wel wat slecht weer aan. En we wisten als we de lange weg nemen, dan krijgen we sowieso nog een nat pak. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd van, weet je wat we doen? Wij gaan op een stukje, wat vlakker stuk, wat een beetje midden in het gebied lag waar wij dan doorheen gingen. Daar hebben we wat vlakkere route genomen. Vonden we ook wel lekker, na wat kortere dagen hebben we toen een keer echt zitten doorstampen.
Ja.
En dan hadden we ook bedacht, en dan komen we waarschijnlijk dan daardoor een dag eerder terug in Granada. Maar eigenlijk ook wel weer lekker, want we hadden niet per se een dagje daar gepland. En Granada is een fantastisch mooie stad.
Mm-hmm.
Met werelderfgoed, Fort Alhambra en noem het maar. Nog even los van het eten en alles. Dus daar hebben wij... je kan op zo'n reis altijd sturen. Maar van, oké, wat wil ik nou? Wat past bij de snelheid, het weer, et cetera?
Ja, ik zit even te denken. Ja, eigenlijk ben je... Kijk, je weet waar het beginpunt is en waar de eindbestemming zich bevindt. Mm-hmm. En daartussen kun je natuurlijk altijd een beetje schipperen. En,
ja, precies.
Want hebben jullie ook gewoon niet een keer... Ja, nee, je hebt natuurlijk je locaties waar je overnacht die liggen. Die lagen allemaal vast of...
Nee, niet per se. Ik heb het wel, laat ik zeggen, toen ik begon te plannen was mijn idee heel erg om het onderweg te gaan bekijken. Maar je gaat wel inventariseren. Waar kan je slapen überhaupt? Hè? Ja. En dan kun je... Ik ben ook wel iemand die bivakkeert soms gewoon met een bivakzak in de berm.
Ja.
Maar dit was niet zo'n soort vakantie. Ik had wel zin om dan op zijn minste op een mooie plek te kamperen. Of nog beter in een B&B'tje, dus een grot. Hè? Ik wist dat die grotwoningen daar dus bestonden. Overblijfsels je trouwens uit de vroege prehistorie. Hè? De eerste mensen die uit Afrika naar Europa overstaken, die kwamen daar aan land. En die hadden natuurlijk ook last van die hete zomers. Dus die grotwoningen die zijn daar niet voor niets ontstaan. En dat wil je dan meemaken. Dus daar plan je toch een beetje op.
Ja.
En zo gaandeweg, onderweg hebben we ook in refugio's geslapen. En dat zijn, hoe moet ik dat zeggen? Dat zijn een soort van onderkomens, huisjes waar je gewoon zomaar kan verblijven. Dat zijn onbewoonde huisjes.
Mm-hmm.
Dan moet je echt voorstellen, in the middle of nowhere, bovenop een bergtop, achterin een ravijn, zeg maar. Daar staan al dit soort huisjes. Het zijn vaak voor herders en voor de jacht. En dus ook gewoon voor mensen om te schuilen of om te overnachten. Het is gewoon een deur, of een huis met een deur, met een deurklink. Je loopt naar binnen, er is iets of niets. Maar het is hoofdzakelijk, neem je eigen bedje, slaapzak mee en eten en drinken. Maar dan heb je wel een dak boven je hoofd.
Dat is wel fijn.
Dat zijn fantastische. En als je het over avontuur hebt en echt helemaal weg van huis, dan zijn dat soort huisjes op bergtoppen. Daar wil je slapen als je daar bent.
Zeker, dus, ja.
ook op die gaandeweg was het wel wat meer gepland. Van oeh, het zou wel heel mooi zijn als we van dit plekje naar dat plekje kunnen fietsen.
Ja, nee, dat geloof ik graag.
Als het maar, dat om een van de beneden niet kan, dan is er altijd wel weer een andere plek.
En stonden die hutjes, die refugio's, staan die ook allemaal op Komoot geregistreerd? Of was dat meer geluk bij ongeluk? Of dat je gewoon vond, zeg maar?
Nee, ja, je kan ze vinden inderdaad in Komoot. Nou moet ik misschien, als ik dat iets kan duiden, die refugio's, dat is, hey, je hoort het al met je Spaans woord. Dat is echt een Spaanse, even een berghut zou je het bijna kunnen noemen. Hè? Dat zijn Spaanse berghutten. Maar dat soort hutjes hebben internationaal allerlei verschillende namen. In Schotland of in de UK in het algemeen heten dat boffies.
Mm-hmm. Oh, daar heb je al zo over verteld, ja.
Ja, in Scandinavië hebben ze weer een Zweedse naam bij wijze van. In Duitsland heb je van die houten, half open hutten. Daar heeft een goede kennis van ons wel eens geslapen. Dat zijn dan Schutzhütten, ja, schuilhutten, ja. Vrij vertaald.
Zien we hier zo'n hutje trouwens op beeld of niet?
Ja, klopt inderdaad. Ja, we zien nu zo'n soort stenen huisje, wat dan gewoon echt midden in de steenvlakte staat.
Precies. Ja.
En die kun je vinden op Komoot, want bij Komoot zit een zoekfunctie. Heel veel mensen denken, nou, dat is om een plaatsnaam te zoeken. Dat klopt, dat kan ook. Maar als je die zoekfunctie nou aanklikt in Komoot, dan moet je zeker maar eens doen als je dat nooit gedaan hebt. Dan krijg je ook allemaal points of interest, hè, POI. En daar kun je allerlei categorieën aanklikken. Dus even ook als je wat eten zoekt, voor het restaurants of een parkeerplaats voor je auto. Je bedenkt het zo gek niet of je kan dat daar vinden. En dan verschijnt dat op de kaart. En daar staat dus ook schuilhut, schuilplek, shelter. Het ligt een beetje aan de taal die je hebt ingesteld. Mm-hmm. Staat daar ook bij.
Oh, dat is een
goede
tip.
En dan zie je allemaal van dit soort plekjes verschijnen op de kaart.
Cool. Ja, het ziet er heel idyllisch uit. Daar wil je gewoon een keertje wakker worden op zo'n kale heuvel. En dan zo'n klein hutje. Ja, het ziet er wel netjes onderhouden uit. Keurig.
Als ik etappe 1 richting Tilburg plan, zouden daar onderweg ook van die hutjes staan?
Nee, dan kun je gewoon bij iemand op de bank liggen. Je hebt ook speciale plekken waar je als fietser kan overnachten. Erwin, jij hebt de eerste nacht en ik denk misschien ook de laatste nacht. Die hebben jullie overnacht bij een cycling-friendly hotel, La Garapa. Had je die gevonden toevallig? Of zit dat er ook in jouw netwerk van waar je al die tips vindt, zeg maar.
Nou, nee. Dat is wel echt. Ik kende dat het concept Cycling Friendly Hotel. Volgens mij is dat bestaat gewoon internationaal. Ik moet wel zeggen, dat schoot pas later weer te binnen. Maar waar dat uit voortkwam, is kijk, je komt aan, hè, je vliegt wordt op Malaga, je pakt de bus naar Granada. Je bent echt wel weer een dag verder, hè, met die reis. Vanaf het moment dat je thuis morgens je deur achter je dicht sloeg, tot net dat je daar in bed ligt. Dus wat ik al had bedacht, was dat ik dat we een hotel moesten boeken bij Granada.
Mm-hmm.
Waar we dan ook weer terug konden komen. En dat had ook een heel praktische reden. Want dan konden we namelijk onze fietskoffers konden we daar dan bewaren tijdens die fietsreis. Hè. Die kun je natuurlijk niet gaan bikepackend gaan meezeulen.
Nee, zeker niet.
En dat kan misschien wel bij een hotelletje in de binnenstad. Maar dat leek mij vooral heel veel uitleggen en moeilijk.
Ja.
En toen schoot mij dit concept. Hè, cycling friendly hotel, zegt het al. Hè, dat zijn vaak plekken waar ze ook een schuurtje hebben om te sleutelen. En een plek om je fiets veilig op te bergen.
Daar kijken we nu naar.
Ja, we kijken daarna. Een klein schuurtje. Want je had de fiets in koffers meegenomen. Was je niet bang dat je fietskoffer niet aantrof op het vliegveld? Want die verhalen, daar gaan natuurlijk heel veel van rond. Hè,
ja,
mensen.
Nee, niet per se, joh. Weet je, volgens mij kan links en rechts wel eens wat misgaan met bagage of vliegtuig. Maar volgens mij een grote koffer ben je niet zomaar kwijt.
Nee, dus, precies. En je hebt want ik zie daar, het zijn geen harde koffers, hè? Het zijn van die zachte koffers.
Ja, klopt. Het zijn echt van Pro heb ik hem dan. En dat is inderdaad gewoon echt zo'n fietskoffer die komt als een soort, je kan hem helemaal inklappen. Er zitten een soort van carbonstokjes in om hem omhoog te tillen. Maar het is gewoon een soort heel dik schuim met canvas eromheen. En het is echt een voorgevormde koffer wat dat betreft als je hem in elkaar hebt gezet. En daar zit je frame dan in. En je wielen die haal je weer uit je frame. Dus het is vrij compact nog. Het is niet zo groot als je fiets zelf is als je hem in elkaar hebt. En die wielen die zitten dan volgens mij aan de buitenkant achter speciale flappen. Zodat dat ook weer de fiets beschermt. Hè? Want ik denk dat mensen altijd wel een beetje bang kunnen zijn voor vliegen met
fiets. Ja, nee, zeker. Ja.
Maar ik heb dat meermaals gedaan. Ik heb daar echt prima ervaring mee op deze manier.
Ja, en als je een harde koffer neemt, is het natuurlijk ook een stuk zwaarder. Dat kost je natuurlijk ook weer in je bagage aan gewicht wat je mee kan nemen.
Ja, ja, heb je geen last van dat je met je racefiets vliegt hoor. Maar als je daar zo met je gravelbike en nog wat tassen en zo. Want die tassen, dat is wel weer een voordeel van zo'n fietscover. Die bikepacking tassen, die hoef je niet allemaal in een koffer te proppen. En weer, nee, die kun je gewoon in die fietskoffer erbij doen. Ja. Als je dat goed doet, dan past dat allemaal precies binnen het gewicht. Want je wilt natuurlijk toch niet te veel gewicht mee zetten op de fiets tijdens je bikepacking tocht.
Gaaf. Ik was altijd al fan van Tetris. Het inpakken van de auto voor vakantie vind ik ook geweldig. Ja, maar ook met het bikepacken naar Denemarken en ook naar Hannover vorig jaar. Ja. Ik vind het heerlijk om een beetje de passen meten, hoe dat allemaal in die tasjes. Elke keer trek je er weer wat uit. En denk ik, nou, te veel. Dit kan ook wel, want dat heeft die ander ook bij zich. Ja, zo ga je toch al een beetje puzzelen. Ik kan me voorstellen dat ook op een gegeven moment een sport wordt, Erwin, dat je zo min mogelijk meeneemt.
Maar dat is in mijn geval ook wel echt noodzaak. Omdat de eerste keer dat ik zei het al, naar Rome fietste, toen heb ik echt... ik weet niet hoe zwaar mijn fiets toen was, maar als die 50 kilo was, geloof ik het wel. Ik had nog net geen zakken zand mee, bij wijze van spreken. En ik ben door de jaren heen, ik ben heel hardleers, maar ik ben uiteindelijk aan het leren om weinig mee te nemen. Als je vliegt, dan moet je wel, hè? Dan moet je op de wegen gaan, dan moet je kijken, dan is het te zwaar.
Zeker.
En inmiddels heb ik wel door schade en schande geleerd. Kijk, met bikepacken ook, dat is een beetje avontuurlijk. Hè? Je zit dag op dag op een fiets. Ja, dan moet je ook niet te... Je kan ook van hotel naar hotel fietsen. En dan moet je elke dag douchen en zo. Maar je moet niet verwachten dat je elke dag een schoon shirtje aan
hebt. Nee, zeker niet.
Je wast hem een keer in de wasbak tussendoor. Maar het is ook een beetje avontuurlijk, toch?
Dus, ja. Het shirt, ja. Okay. Ja. de tip van Gosse van der Meer, heb je die ook al te harte genomen? Alle schroefjes vervangen voor één van dezelfde soort hexkey, zeg maar. Dat je gewoon maar één... dat je gewoon één inbusje nodig hebt voor alle schroefjes, of doe je dat niet?
Ja, ik vind dat een hele goede tip. Maar toevallig heeft mijn fiets eigenlijk wel. Tenzij de diameter echt anders is, dan moet je wel. Maar nee, in principe is mijn fiets gelukkig alles inbus.
Ja.
Dus dan heb ik inderdaad gewoon een hele handige multitool die gewoon precies de goede mate heeft.
Precies.
Maar ja, weet je, je steekas gaat altijd een andere maat zijn dan een bidonboutje. Dus,
nee, dat is waar. Ja, nee, je moet zeker wel een goede multitool bij hebben. Je reed op een Cannondale, geloof ik.
Ja, klopt.
Reed je met wat voor... Ja, je reed natuurlijk met Shimano groep. Reed je toen al met de GRX 12 Speed? Of was dat toen nog niet...
Ja, sterker nog. Dat was eigenlijk wel extra stoer. Ik heb zelf een Cannondale gravelbike met GRX DI2 erop. 11 Speed. Nou, daar ben ik natuurlijk echt enorm blij mee. Dat is echt best of the best. Toen dit in mei begon te spelen en ik ben Shimano ambassadeur, toen kreeg ik via Shimano te horen van luister Erwin, achter de schermen zijn wij stiekem al bezig met iets heel moois. En dat was dus die 12 Speed groep. En toen heb ik uiteindelijk niet mijn eigen Cannondale meegenomen, mijn Topstone, maar een Cannondale Topstone van die Shimano dan had opgebouwd met die nieuwe groep, hè, met die 12 Speed groep. En ik heb uiteindelijk eigenlijk met die fiets, met die gloednieuwe groep, heb ik een dikke week zitten bikepacken in Spanje. En dat was volgens mij de eerste duurtest die überhaupt op die groep gereden is. Ja. Want hij kwam pas echt eind zomer, kwam die uiteindelijk uit.
Ja.
Dus ik heb ook heel lang niks mogen vertellen. Ja, ik mocht wel vertellen dat ik in Andalusië was geweest. Ik moest heel veel mooie foto's moest ik geheim houden, omdat er natuurlijk die nieuwe groep zat op zat.
Ja, precies.
En ja, hadden wij Martin ook alweer in de uitzending.
Hé, Martin? Ja? Daarvoor? Ja, maar volgens mij, ja.
Toen was het ook al een beetje.
Toen was het ook al, toen was het ook al een beetje, ja. even Erwin, hè. Nou heb je rijdt met GRX L-Speed DI2 en dan rij je met een 12 Speed. Wat is nou echt het grote verschil? Ja, het is natuurlijk een extra vertanding. Reed je dan met een dubbel of een enkel voor? Wat is dan het voordeel?
Nou, in mijn geval heel specifiek zou je kunnen zeggen, nou hey, dat is ik had een mechanische groep, dus je gaat erop achteruit. Dat viel me echt 100% mee. Ja. Het schakelde echt rete strak. Dus dat deed me bijna weer twijfelen aan mijn overtuiging over DI2. Dus het is eigenlijk ook gewoon allemaal heel goed. Nee, het grootste verschil voor mij was vooral dat ik... Kijk, je hebt natuurlijk een 12e tandje. Dus je hebt qua bereik en qua tussenstapjes wat meer. Voor mij was het grootste verschil dat ik eigenlijk altijd 1x11 rijd. Dus met een enkel voorblad op mijn eigen fiets. En hier reed ik op een 2x12. Dus op een dubbel blad voor. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel lekker. Want dat ben ik dus al jaren niet meer gewend. Maar als je dan in de berg in één keer... zeker als je in een bochtje omgaat en het gaat in één keer stijl omhoog... je kan hem plotsklaps op je binnenblad gooien. Ja, dat is natuurlijk nogal direct naar een licht verzetje.
Ja.
En dat vond ik ook eigenlijk wel heel lekker. Ja, in het algemeen, het schakelde gewoon super strak. Ik heb die hele reis, los van dat ik geen lekke banden en weet ik dat allemaal, had ik echt de perfecte reis. Je houdt rekening met van alles, maar ik kwam echt fluitend aan bij de finish. Dus
dat is wel echt heerlijk. Ja. Ik hoop dat wij hem ook zo hebben in mei. Ja.
Nee, maar goed,
ik kan me nog van harte, jongens.
Ik kan me dan ook nog wel een beetje voorstellen dat mechanisch schakelen op zo'n tocht van een dag of zes door onherbergzaam gebied misschien ook wel wat veiliger voelt of zo.
Ja, nou, die batterij houdt natuurlijk wel zes dagen vol. Ja. Maar zeker als je een keertje valt met een cage volgens mij is het kabeltje eruit en wordt ook weer mechanisch, toch?
Ik zou eerlijk zeggen, ik heb... dat is wel grappig, die ontkracht ik graag, hoor, deze angst. Ik heb echt in Marokko, toen ik daar aan het fietsen was, echt in the middle of nowhere, had ik gewoon mijn DI2-fiets met al die dunne stroomkabeltjes, et cetera. De grap is dat soort dingen ook heel makkelijk te vervangen zijn. Want tijdens die tocht had ik in plaats van... kijk, ik kan je voorstellen dat je extra remblokjes meeneemt als je lang in the middle of nowhere gaat fietsen en zo. Ja, dan neem je ook een paar, twee of drie van die kleine stroomkabeltjes mee. En als je valt en je padje verbuigt, ja, dat maakt het in feite niet uit of je een mechanisch of een elektrisch achterderieur hebt. Dan zul je hem toch bij een fietsenmaker even terug moeten buigen. Of met een beetje, met geknepen ogen kijken of je het zelf kan. Maar,
ik heb altijd een extra achterpadje bij me, hoor.
Daarom. Ja, dat precies. Dus je hebt net al dit soort dingen heb je standaard bij je. En ik heb juist een heel betrouwbaar gevoel bij DI2, omdat het... heel zeker schakelt. Hè? Dus het gekloot wat je misschien wel kent, als je wat langer al met je groep zet en er zit wat rek op die kabeltjes, als je met je mechanische groep rijdt en je gaat dat bochtje om en je moet hem hoog en je geeft hem 3 tikken, maar hij doet er maar 2 of zo. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt en het is altijd op het verkeerde moment. Ja, ik heb dat met DI2 nog nooit meegemaakt. Dat je tikt hem aan, het is echt, je kijkt ernaar naar schakelbewijs van spreken al. En dat reed strak. Ook als je er zoveel duizend kilometer verder mee bent. Ik ben juist van mening dat heel goed schakelt.
Ja.
Wow. Maar goed, het is uiteindelijk allemaal, ik zou zeggen, het is allemaal geen rommel.
Nee, zeker niet. Nee, over geen rommel gesproken, we zien ondertussen een andere foto. Kijk, ik kan me nog een foto van herinneren, Erwin, dat je sandalen aan hebt op de fiets. Of birkenstokjes, ik weet niet wat het precies
daar was. Shimano SPD sandalen.
Shimano SPD sandalen. dat zijn deze niet die wij hier op beeld zien. Wat zijn dit voor kekke schoentjes? Want dit is niet, dit zijn Gravel RX8 schoenen, geloof ik, of wat zijn het?
Nou ja, je beantwoordt de vraag zelf al.
Ja, maar de kleurstelling, die ken ik niet.
Ik wel.
Ja,
ik heb zo'n paar van mij zien komen.
Ja, we hadden een geluk. Dit is een, waar we naar kijken, is een foto van de voeten van mijn maatje Bram.
Ja.
Die heeft inderdaad een paar RX8 schoenen aan. Dat zijn de gravel schoenen van Shimano. En even los van dat het heel lichte, goede schoenen zijn voor gravel. Was dit toevallig ook nog eens een keer een limited edition. Ja.
Ik denk
misschien is hier nog wel beschikbaar trouwens. Maar dit is inderdaad de jungle schoen. Hè? Dus je ziet allemaal tropische bladeren in een soort van...
zwart en groen.
Een kleurtje. Maar dat de knipoog is volgens mij vooral naar urban jungle. Hè? Dus als je lekker in de stad graveltjes door het parkje, et cetera.
En
daarmee zijn wel lekkere kekkerschoenen.
Bijna een beetje een pedaleurs kleurtje.
Gepast bij ons. Hij maakt hem gewoon, hoor. Mooi. En je hebt natuurlijk... kijk, we zien fantastische foto's, Erwin. Ja. Je hebt natuurlijk een camera bij je. En er zijn er meer mensen die hun tochtjes vastleggen, ook op beeld. Heb jij dan één specifieke lens die je hiervoor meeneemt? Of heb je dan meerdere lenzen bij je?
Ja, dat verschilt nog wel eens. Maar eigenlijk rijd ik altijd met een pancake lens. Dat is echt zo'n klein plat lensje die ik op mijn mirrorless camera rijd. of draaien, als ik, die heb ik altijd bij me. En in mijn geval rijd ik eigenlijk altijd met een 40 mm lens.
Ja.
En dat is echt een hele mooie middenweg tussen, ja, toch wel een beetje ingezoomd om, zeg maar, hè, nou ja, voor de fotografen onder ons wat scherpte, diepte te krijgen. Dus dan heb je het over dat de achtergrond wat waziger is dan de voorgrond bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd is het ook, heeft het ook genoeg groothoek dat je gewoon een mooi landschap erop kan zetten. Of in mijn geval fiets ik bijvoorbeeld naast Bram en dat ik al fietsend een foto kan schieten dat hij er gewoon op staat. In plaats van dat ik alleen maar zijn neus gaat op de foto.
Ja, maar dit is, en wat is het dan? 40 mm en is dat dan 2.8 of 1.8? Of wat,
Ja, 2.8. Ja, dat is dan het diafragma inderdaad. Hè. Dat is, ik heb wel een lensje van, ja. Van Canon heb ik dat. En dat is eigenlijk een, ja, dat is ook wel een beetje, dit zijn eigenlijk best wel goedkope lensjes hoor. Het is, ja, een 40 mm 2.8 pancake lensje. Dat is, nou, ik heb even het bedrag niet paraat, maar dat is niet meer dan een paar honderd euro.
Nee, zeker.
En dat is voor een cameralens dat echt vrij goedkoop dingetje. En ja, volgens mij is er altijd zo gezegd, hè, in de fietserij. Don't race what you can't replace. En dat is, zo zie ik het ook een beetje met camera's en avonturen. Ik denk, ja, je moet altijd rekening mee houden dat je een keer kan vallen.
Ja.
Nou heb je altijd dingen als reisverzekering en zo. Hè, dus wat dat betreft maak ik me er sowieso niet zo zorgen om. Maar dit is spul wat mooie foto's maakt. En tegelijkertijd nog een soort van betaalbaar is.
Ja, nee, ik zie het. Ja, want wel eens met zo'n dikke 24 mm 105, gewoon 2 kilo op mijn rug. En ja, dan, het maakt ook leuke foto's hoor. Maar,
het is niet echt aero.
Nee, het is niet echt aero. Ik moet zeggen, je daalt er wel lekker mee. Maar als je gaat klimmen, je gaat staan en krijg je continu klap op je nieren. Ja. Links en rechts.
Ja, maar, ik haal het maar hard.
Herken ik ook hoor.
Als jij dan weer naast me fietst en dan hoor ik klik, en dan dan weer zo'n zandpad. Ik denk, oh, dat gaat
het
dadelijk.
Ja, het is af en toe een acrobaten, maar het is wel leuk om te doen.
Officieel mag het volgens mij niet, hè? Voor de wereld. Okay.
Nee, alleen met de telefoon niet. goed, even kijken. Nou,
dus inderdaad, nou weet je, dat is ook wel het hek hoor. Als je het hebt over het verbod om een elektronisch apparaat vast te hebben, mm-hmm, dan kun je inderdaad zeggen dat het verboden is om te fotograferen vanaf de fiets. Daar is wel wat voor te zeggen inderdaad. Ja. Maar weet je, als je gewoon zorgt dat je een analoge camera met een fotorolletje hebt, dan is er helemaal geen sprake van elektronica.
Nee.
Dus,
nee, wij moeten een aanhanger meenemen naar Parijs met al die wegwerpcamera's.
Ja, dat denk ik wel,
ja. Dus dan daar komen we heel eind. Voordat we echt naar de dagen gaan, Erwin, echt inzoomen. We hadden nog een paar vragen gekregen. Die hadden te maken met de lokale cultuur en de gastronomie. We hadden een vraag van Bram. Hoeveel boccadilla's je hebt gegeten?
Is het de Bram die dit dan vraagt?
Ik denk dat dit de Bram is, ja, dat weet ik zeker.
Nou, meer dan ik kan tellen, denk ik. Bocadillas, dat zijn eigenlijk gewoon sandwiches, hè. Van die soort van stokbroden zijn dat. Mm-hmm. Die beleggen ze dan met van die ongelooflijk lekkere Spaanse ham en van die gedroogde plakken ham. En daar gaat er wat kaas op en weet ik wat allemaal niet meer. En dan, en die kun je dan bij iedere bar. Ja, ik zeg bar, dan denk je hier in Nederland gelijk aan zuipen. Maar in Spanje zijn dat meer van die soort sociale plekken, hè, waar je eten, drinken, alles erop en eraan. En dan zeker in de kleinere dorpjes is dat dan de enige plek waar je überhaupt terecht kan voor sociale eten en drinken. En daar bestel je dan een broodje, een bocadillo. En met de olijfolie erop en zo, super lekker. Maar dat bestel je ze ook om mee te nemen. Want ja, kijk, als je volgens weer de woestijn in gaat, je kan wel de hele tijd van die reepjes gaan lopen knagen. Moet je heel veel meenemen voor een week.
Ja.
Maar tegelijkertijd is dat ook, op een gegeven moment word je daar gewoon helemaal ziek en misselijk van. Mm-hmm. En zo'n lekkere boterham ik heb het net al beschreven, ik ga die nog een keer doen. Maar
je krijgt honger.
Dat gaat er altijd wel in. Ja. Zeker als je naar de fietsen bent, je bent hongerig, je fietst de hele dag. Ja, dan kan je wel wat eten. Ja. Dus die neem je dan ook mee. En dat doen ze geen probleem. Dan wikkelen ze dat in van dat aluminiumfolie. Krijg je nog zo'n klein soort van botercupje met olijfolie erin mee. Zodat je hem nog ter plekke nog even lekker vers kan maken. En door die week heen. Op een gegeven moment had ik daar wel een favorietje te pakken hoor.
Dat geloof ik wel.
Ik dagelijks meerdere bocadillo's naar binnen gewerkt heb.
Nou, we hebben Bart Verheijen ook een keertje gehad in de podcast. Die deed dan een Three Peaks bike race. En die had dan niet over Bocadillas, maar die haalde continu cheeseburgers op het moment dat hij die kon. En die at gewoon cheeseburgers onderweg om maar een beetje blijven eten. Al lekker. En Jorn wilde nog weten of je verder nog genoten hebt van de lokale gastronomie. En de Kana, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Heb je dat ook gegeten?
Dat ik denk iets van vlees dan of zo, Kana. Kana,
ja, dat zou goed kunnen. Ja, ik stel de vraag.
Ik herken het woord niet, maar laat ik het zo zeggen. Kijk, Spanje staat natuurlijk wel bekend om ongelooflijk lekker eten ook. Ja. Zeker inderdaad, ik bedoelde die hammen al. Nou, als je daar, als je vegetariër bent, dan heb je daar misschien wat minder plezier van. Maar ik vind een goede borrelplank, kan ik enorm van genieten. Goede kazen. Dat hebben we zeker genoten. Dat was dan misschien niet midden in de woestijn. Hè? Daar doe je het dan wel meer met broodjes en meenemen. Maar zeker ook bij terugkomst in Granada. Ja. Lekker Spaans wijntje op tafel. Borrelplank erbij. Mag het een onsje meer zijn? Zeker.
Dan wel, ja. Ja.
En lekker de klassieke, dat heeft dan niks met eten te maken, maar de klassieke koffie-cola combinatie is ook echt dat is, geweldig.
Dat kun je maar ook voor wakker maken.
Ja, niet bij elkaar, even naast elkaar voor de duidelijkheid. Ja. Lekker.
Heerlijk.
Ja, heerlijk. Ja.
Oh, jongen. Niels, krijg je al een raak je geïnspireerd of niet? Ik zie het gewoon aan je.
Ik vind het echt mooi, ja. Ja, die broodjes die...
Zal ik dan ook... Maar dan moet ik ook eerlijk zijn, toch? Zal ik dan ook... Want we hebben ook één avond hebben we gewoon koude pizza zitten vreten.
Ja, ik zag het voorbij. Ik kom in je verslag,
koude magnetron pizza. Ja.
Maar dat zag toen ik dat aan het lezen was. Ik ging wel even vanuit dat ze wel even opgewarmd waren geweest, toch?
Welke dag was dat? Ja, hebben we daar beeld van of niet?
Dat was de derde dag aan mijn hoofd. Toen gingen we door de... Nou, daar komen we eigenlijk misschien een beetje... Ik weet niet of je daar al heen wil, maar dan komen we
Dat kunnen we zeker doen, ja.
Of had je nog meer vragen eerst?
Nee, we wilden eigenlijk eerst gewoon nog even wat pluggen. Gewoon heel ongegeneerd. We wilden gewoon nog even een alarm af laten gaan, Erwin. Let op mensen, dit is een merch alert, want we hebben merch, we hebben petten, we hebben een paarse, we hebben een groene, we hebben een zwarte, we hebben t-shirts en we hebben zelfs een trui. Dus ga snel naar devandal.be en scoor die merch. Ja, en de petjes, die zijn niet meer in pre-order, maar ze zijn gewoon nu continu in de store.
Kijk,
op de Vandal.
Dat moeten we hebben.
Maar dan niet meer geborduurd, die komen later weer en dan gewoon bedrukt. Zijn ze ook ietsje goedkoper, geloof ik.
Een mythos ding.
Mythes. Ja, hij zegt mythes. Ja, slechte grap was dat. Dat was hele Sinterklaas, die was
Ja, we hadden bezoek, zeker. In de studio zelfs, joh. Nou ja, hij ging zelfs nog even op de fiets
zeker
zetten.
En ik denk dat hij nu ergens in Andalusië zit.
Ik denk het wel.
Kijk, dan is de cirkel weer mooi rond.
Ja,
en dat was alweer deel 1 van 2 van deze bikepacking special met Erwin Sikkens. De voorbereiding weten we nu. De volgende keer, dan hoor je wat hij allemaal heeft meegemaakt daar in het hete, droge Spanje. Deze podcast werd gepresenteerd door uw twee favoriete tuckers, waarvan één met de zachte G, Niels de Klein en mijzelf, Maarten Visser. Vandaag spraken wij met gravel-goeroe Erwin Sikkens, die Andalusië heeft bestempeld als gravel paradise of paradijs van Europa. En na zijn verhaal, het eerste deel in elk geval, en het zien van de beelden die jullie nog niet gezien hebben, kunnen wij dat alleen maar beamen. Alleen nog even zelf ervaren en dan is de cirkel weer mooi rond. Volg Erwin op de socials, maar vooral op Komoot om daar geïnspireerd te raken. Wij danken Shimano, Echondo, Komoot en natuurlijk de Yearlings voor hun muzikale ondersteuning. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door hetiskoers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en van Vlaanderen. Wil je reageren of een suggestie doen voor een onderwerp? Dat kan gewoon. Sluit je dan aan met onze vrienden van de show of volg ons op hun Twitters en het o zo hippe Instagram. Jullie kunnen ons daar vinden onder @pedeleurs, @hetiskoers, @zoltan79, waarvan de eerste O een 8 is. Er zit maar één O in trouwens. En @hengelaar. Vind je dit nou een leuke podcast? Laat even een reviewtje achter. En help je gelijk anderen om ons te kunnen vinden. Spraakberichtjes worden gewaardeerd en die zullen wij delen in de show. Nou, tot nu, tot hier en tot de volgende keer. De groeten,